Ja, de rode draad. Ik hoop dat je vanmorgen een beetje door iets zicht te krijgen op die rode draad. En daarbij ben ik me ervan bewust dat ons kennen maar ten dele is. Maar dat we iets opgetild mogen worden, zeg maar, boven misschien wel onze moeilijke omstandigheden. Die heel veel mensen ervaren. Maar dat we even iets mogen gaan zien van het grotere plaatje, van het grotere geheel van Gods plan. En vorig jaar was ik in een gemeente. En toen kwam een broeder na afloop naar me toe en toen zei hij van, ja, ik hoor elke zondag maar allemaal losse verhalen, zegt hij. Maar ik zou zo graag eens willen weten van, hoe moet ik dat nu plaatsen in dat grotere geheel? Eigenlijk mis ik dat wel een beetje. En al die losse verhalen zijn allemaal hartstikke goed en allemaal hartstikke mooi. Maar hoe mag ik dat plaatsen in Gods heilsplan, in wat hij van plan is om te gaan doen? Onlangs gaf ook iemand naar ons aan dat hij eigenlijk met het geloof niet meer uit de voeten kan. Door het ontbreken van kennis over het grote verhaal van God werden allerlei verkeerde conclusies getrokken en hij begreep het niet meer en zet God aan de kant. Het Bijbelgedeelte van vanmorgen, dat leent zich uitstekend om iets te zeggen over die rode draad, over Gods plan. En je zult inzicht krijgen in het waarom van huidige gebeurtenissen in de wereld. Je zult gaan ontdekken wat jouw en mijn plek binnen dat geheel is. En je zult inzicht krijgen hoe belangrijk en centraal de kruisdood van de Heer Jezus staat in dit alles. Hoe dat een centrale plaats inneemt in de hele wereldgeschiedenis. We gaan lezen Genesis 3, vanaf vers 14 tot en met vers 24. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt, onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan. En stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. En tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u op laten komen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam die gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. En toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. En daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover de schriftlezing. We snakken allemaal naar goed nieuws, toch? Daar dacht ik. Ik hoop dat degenen die eindexamen hebben gedaan, dat die goed nieuws krijgen. Als ik het goed heb, is dat komende woensdag. Klopt dat? De meester knikt. Het klopt. Een spannende dag. En niet voor iedereen. Er zullen jongeren zijn die denken van, nou, zit allemaal wel goed. Geen probleem. Anderen zullen misschien denken van, nou ja, het gaat hem niet worden dit keer, want het was eigenlijk veel te moeilijk. En bij anderen zal het er weer om spannen. Je ziet uit naar goed nieuws. En het zou toch heerlijk zijn als je straks je diploma in ontvangst kunt nemen, de vlag kunt uithangen, de tas eraan, feest vieren en dan genieten van een welverdiende vakantie. We snakken naar goed nieuws. We snakken naar evangelie. Ja, evangelie betekent goed nieuws. We snakken naar goed nieuws. Snakt niet iedereen daarnaar? Als je naar het ziekenhuis moet en je krijgt uitslagen, laat het toch alsjeblieft goed nieuws zijn. En wat is een goede gezondheidszorg toch belangrijk? En kunnen onze jongeren die zo meteen geslaagd zijn, kunnen die daar in de toekomst nog op rekenen? Als het erom spant of je wordt uitgeloot voor een huurwoning, of dat je hypotheek wel of niet krijgt voor een koopwoning, laat het toch alsjeblieft goed nieuws zijn. En wat is een goed huisvestingsbeleid toch belangrijk? Omdat ook de jongeren, die zo meteen geslaagd zijn en verder gaan, wat dat betreft ook een toekomst kunnen opbouwen. Wanneer horen we eindelijk eens goed nieuws over de oorlog in de Oekraïne? Wanneer komt het einde in zicht? We snakken naar goed nieuws. Veiligheid binnen Europa was een van de grote thema's binnen de verkiezingen van afgelopen week, de Europese verkiezingen. En wat is het dan belangrijk om een goed en betrouwbaar defensieapparaat te hebben? Omdat ook onze kinderen en kleinkinderen in veiligheid en in vrijheid kunnen leven. Wanneer komt er een einde aan de strijd in Israël? Laat het toch alsjeblieft goed nieuws zijn. Nou, er was gisteren goed nieuws. 4 gijzelaars vrijgelaten. We snakken naar goed nieuws. En ik noem niet voor niets deze voorbeelden, want we zien dat systemen in ons land, dat systemen in deze wereld, dat die wankelen en dat die kwetsbaar zijn. Het gezondheidssysteem, de gezondheidszorg, die staat onder druk. Onder andere door de vergrijzing en dan zegt men het is niet meer betaalbaar zometeen. Het systeem van huisvesting is kwetsbaar. Voor startende jongeren is een huis onbereikbaar. En noodgedwongen blijven ze lang bij hun ouders thuis wonen. Het defensiesysteem. Nou, de Europese defensie schijnt niet meer veel voor te stellen als de Verenigde Staten zich binnen de NAVO terugtrekt. Is onze veiligheid, is de veiligheid onze kinderen en kleinkinderen nog wel gewaarborgd in de toekomst? Systemen zijn kwetsbaar en systemen die wankelen. En dan heb ik nog niet eens het economische systeem genoemd, het ecosysteem. En de politiek, het politieke systeem die deze problemen het hoofd moet bieden, die verhardt steeds meer. En steeds meer polarisatie, steeds meer verdeeldheid, keihard tegenover elkaar. Zowel landelijk als in Europa, als in deze wereld. Als je alles zo eens op een rijtje zet, dan is dat niet bepaald goed nieuws. Maar het is ook geen wonder dat het zo gaat zoals het gaat. De mens heeft gekozen voor autonomie, voor zelfbeschikkingsrecht, leven los van Gods gezag. De mens is overgelopen naar het kamp van de vijand. De mens die niet langer in afhankelijkheid van God wil leven. En wat daar de gevolgen van zijn, hebben we net gelezen in Genesis 3. Dat is ook geen goed nieuws. De vrouw zal met moeite baren. Er komt wel nieuw leven, maar door weeën heen, door pijnlijke weeën heen. De man heerst over de vrouw, waardoor de vrouw de begeerte voelt om onafhankelijk te zijn en te heersen over haar man. Dus het is geen wonder dat de gezagsrelatie man-vrouw, dat die ook onder druk staat. De man moet de aardbodem bewerken. Hij moet zwoegen om in de voedselbehoeften te voorzien. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Het is allemaal slecht nieuws. Samengevat, de aarde ligt onder een vloek. Tegen Adam zegt God immers, de aardbodem is omwille van u vervloekt. En dan zeggen we ook wel, ja, we leven in een gebroken schepping. En dat ondervinden we allemaal. Er is ziekte, er is lijden, er is onrecht, we zondigen en er is dood. De mens is uit stof en keert weer tot stof. Met andere woorden, de mens sterft eenmaal. En zonder God, ja, volgt dan de eeuwige dood. Dit oordeel is van Adam en Eva overgegaan op hun nageslacht. Op jou en mij. Op veel meer plaatsen in de Bijbel, daar wordt duidelijk dat er een afstand is tussen God en mens. In Romeinen 3, vers 23 staat, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En God kan de zonde niet verdragen en daarom kan, God, dan kan de mens niet in zijn nabijheid zijn. Er is een kloof tussen God en mens. In Efeze 2 schetst Paulus het volgende beeld aan de gelovigen, hoe zij waren voordat zij tot bekering kwamen. Hij schrijft, u die dood was door uw overtredingen en zonden. Dood, geestelijk dood, een verduisterde geest, van God verwijderd. En dat is de situatie van ieder mens die zich niet aan God onderwerpt. Niet in de Heer Jezus gelooft. Het is maar goed dat die mens geen toegang meer had tot de boom des levens. Anders zou de mens tot in eeuwigheid in die staat van zonde en dood blijven. Die verduistering, God niet kennen, Jezus Christus niet kennen als je redder, die verduistering, die ligt ten grondslag aan al het slechte nieuws. Ook het slechte nieuws in onze tijd. De autonomie van de mens die zijn eigen graf graaft. Nou, hoe breng je deze boodschap nou aan iemand die niet gelooft? Of hoe ervaar je zo'n boodschap als je hier vanmorgen bent en je bent nog zoekende? Je kent die relatie met God door de Heer Jezus Christus nog niet. En je krijgt dan zo even over je heen, je krijgt te horen dat je, ja, dat je dood bent. Wat betekent, je leeft nog van God gescheiden door je overtredingen en zonden. En misschien denk je wel van, ja, je praat me nu een probleem aan dat ik helemaal niet onderken. Het gaat prima zonder God. En misschien is het zometeen ook wel dat je een antwoord krijgt waar je helemaal niet op zit te wachten. Ja, hoe verkondig je en hoe ontvang je? Als voorgangers uit verschillende denominaties waren we afgelopen maandag, ik vertelde dat vorige week al eventjes, waren we afgelopen maandag in de Wegwijzer in Almere. En daar waren voorgangers uit christelijk gereformeerd, PK en Baptist, vrij evangelisch. Het was een heel gemêleerd gezelschap. En we hebben met elkaar gesproken over die vraag, wat is het evangelie? Wat is dan het goede nieuws? En hoe communiceer je dat goede nieuws nou in een postmoderne samenleving? Waar iedereen zijn eigen waarheid heeft. Kijk, ik kan laten zien, wat ik net heb gedaan, dat menselijke systemen falen. En dat is van alle tijden. En je ziet in het Bijbelboek Daniël dat opeenvolgende koninkrijken, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, ze komen allemaal op, maar ze gaan allemaal weer ten onder. Menselijke systemen falen. In het horizontalisme van op jezelf vertrouwen loop je altijd vast. En ik kan mensen dan oproepen om zich verticaal op God te gaan richten. Ik kan mensen oproepen tot bekering. En dat doe ik dan ook. Bekeer je. Keer je om naar God. Maar ik kan mensen er niet van overtuigen dat geloof in God, dat geloof in de Heer Jezus Christus de weg ten leven is. Het geloof is uit het horen. Dus het is mijn verantwoordelijkheid om die boodschap te brengen. Maar hoe bereik je nou de mens anno 2024 in deze postmoderne samenleving? En ik kan me nog een andere bijeenkomst herinneren waar ook voorgangers met elkaar over dit thema nadachten. En er werd van alles bedacht. Ja, je moet het van die kant benaderen of je zou het misschien eens van die kant moeten benaderen. Ja, en dat woord zonde, dat kennen ze tegenwoordig allemaal niet meer zo precies. En toen verzuchtte onze grote vriend uit Kampen, Maurits Lut. En die zegt van, mag ik ook nog gewoon vertrouwen dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dat zegt de Bijbel inderdaad. Het is de Heilige Geest die overtuigt. Ik kan niet overtuigen, het moet de Heilige Geest zijn die overtuigt van zonde. Die je laat zien dat je geen relatie met God hebt, omdat je met je rug naar hem toe staat. En daarom bekeer je. Keer je om tot God. En het is Gods geest die je overtuigt van gerechtigheid. Gods geest wil je overtuigen en je laten zien dat er maar één rechtvaardig is. En dat is Jezus Christus, de Zoon van God. En dat je alleen maar rechtvaardig voor God kunt staan door geloof in Hem. En het is Gods geest die je wil overtuigen dat God oordeelt. Hij veroordeelt allen die niet in zijn Zoon geloven. Maar alle die in Hem geloven, zijn niet meer onder het oordeel. Waarom is geloof in de Heer Jezus Christus zo belangrijk? Hij is het evangelie. Hij is het goede nieuws. Nou, gelukkig, er is goed nieuws. En dat heeft alles met de Heer Jezus te maken. En voordat al dat slechte nieuws over Adam en Eva komt, dus vooraf al, waar wij de gevolgen tot op de dag van vandaag van ondervinden, begint met God met een belofte. En begint Hij met goed nieuws. Dat alles met de Heer Jezus te maken heeft. Als je nog zoekende bent, dan word je al gauw verwezen naar het Nieuwe Testament. Ga daar maar lezen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Helemaal goed, is niks mis mee. Maar als je de rode draad in de Bijbel wilt ontdekken, dan moet je in Genesis beginnen. En dat is ook mijn motief geweest om afgelopen seizoen om in Genesis te beginnen. En wat heb ik ernaar uitgezien? Om uiteindelijk hier bij Genesis 3 te belanden, bij die geweldige belofte. Het mooiste wat ik vond van het behandelen van Genesis 1 is om te laten zien de grootheid en de majesteit en de heiligheid van God, onze schepper. In Genesis 2 mochten we zien wat de opdracht voor de mens is. Heers in afhankelijkheid van God, zorg voor deze schepping. En laat zien dat je een beelddrager bent van Hem. Vorige week hebben we in Genesis 3 gezien hoe de mens heeft gefaald. Het is zo van groot belang om te laten zien dat de mens zonder God verloren gaat. Dat de zonde die aan ieder mens kleeft je van God verwijderd houdt. Nu in dit leven, maar ook straks erna. Dat beklemtoont het belang van bekering. Kies dan heden wie je dienen zult. Je omkeren van die autonomie, ik wil alles zelf bepalen, en je keren naar God en zeggen dat Jezus Christus je enige weg tot redding is vanuit je verloren staat ten opzichte van God. Jezus Christus is het goede nieuws. En het fundament daarvoor wordt al gelegd in die belofte die je kunt lezen in Genesis 3, vers 14 en 15. Lees nou maar eens even mee. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. De slang, dat is de duivel. De tegenstander van God die de mens heeft verleid, die nu de overste van deze wereld is. Hij is vervloekt en heerst tot nu over een vervloekte aarde, waar ziekte, strijd, onrecht, zonde en dood heerst. En dan vers 15. Nou, het wordt langzamerhand tijd voor goed nieuws. Genesis 3 vers 15. Het fundament voor de rode draad door de Bijbel. De belofte die je steeds weer voor ogen moet houden als je de Bijbel leest. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het zaad van de vrouw, u zult het de hiel vermorzelen. Hier zie je een geestelijke strijd die voor ons niet direct zichtbaar is, maar die je wel kunt ervaren. Je hebt aan de ene kant de duivel en zijn nageslacht, zijn zaad, en mensen die God afwijzen, een deel van de engelen, demonen. En ook in het boek Openbaring vind je handlangers van hem. Het boek Openbaring spreekt over een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Daar wordt mee bedoeld dat vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, dat er één wereldleider en één geestelijke leider zal zijn. De antichrist en de valse profeet. Die nieuwe wereldleider en die geestelijk leider zijn handlangers van de duivel. De duivel die in het boek Openbaring de draak wordt genoemd. Het is een drie-eenheid, die draak, het beest uit de zee, het beest uit de aarde, het is een drie-eenheid die uit is op alleenheerschappij. En die draak, de duivel, die wil mensen de dood injagen. We hebben vorige keer gezien, hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin en hij is een vader van de leugen. En voortdurend door de hele wereldgeschiedenis heen zie je strijd tussen de duivel, de draak en zijn boze machten enerzijds en de vrouw en haar nageslacht, het zaad van de vrouw, anderzijds. En die vrouw is allereerst Eva. Daarom wordt het ook wel de moederbelofte genoemd. Eva, de moeder van alle levenden. Maar aangezien het nageslacht, met een hoofdletter N, het zaad van de vrouw, dat daar de Messias mee wordt bedoeld, kun je vervolgens denken aan Maria, die de Messias heeft gebaard. Is het je opgevallen dat de Messias, het zaad van de vrouw, dat hij dus niet het nageslacht van Adam is, maar het nageslacht van de vrouw. Dat wijst al heen naar de maagdelijke geboorte. Ook Israël wordt in de Bijbel vrouw genoemd. Bijvoorbeeld in Openbaring 12. En in Openbaring 12 kun je lezen over die strijd tussen de draak, de duivel en de vrouw. Dus ook daar zie je dat weer terug. Zie maar de overeenkomst met Genesis 3, vers 15. En de draak, dat is de duivel, die stond voor de vrouw, voor Israël, die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. Dus wat we aan het begin van de Bijbel al als geweldige belofte in Genesis 3, vers 15 lezen, zien we hier in Openbaring weer terug, over een rode draad gesproken. Uit Israël, via Maria, wordt het kind, de Messias, geboren en de duivel probeert het kind te verslinden. Een geestelijke strijd tussen God en de duivel. Een strijd tussen licht en duisternis. Een geestelijke strijd. Weet je, in het begin van de wereldgeschiedenis, dan denk je op een gegeven moment, God geeft het op. Denk maar aan de zondvloed. Maar de belofte van Genesis 3, vers 15 blijft staan. God doet wat hij zegt, wat hij heeft beloofd. God gaat door met de mens. En dan formeert hij uit Abraham een volk, het volk Israël. En tijdens de slavernij in Egypte lijkt het gedaan met het volk. De slang die bewoog de Egyptische farao om alle Hebreeuwse jongetjes te doden, te verslinden. Maar Genesis 3 vers 15 blijft staan. God doet wat hij belooft. God geeft niet op, hij bevrijdt zijn volk en hij brengt ze naar het beloofde land. En ze moeten daarheen, want uit hen moet in het beloofde land de Messias geboren worden. Genesis 3 vers 15 moet in vervulling gaan. En zijn volk dreigde steeds weer te gronden te gaan. De slang die bewoog de Amalekieten om Israël te vernietigen. De slang die bewoog de goddeloze Atalia om alle koninklijke erfgenamen van het huis van Juda te doden. Hij bewoog de Amalekiet Haman om een genocide tegen de Joden te beramen. Koste wat kost wilde de slang de komst van de Messias tegenhouden die zijn kop zou vermorzelen. En daarom laaide de geestelijke strijd rondom Israël telkens weer op. Ze worden weggevoerd in ballingschap. Ja, dat was. Daar hebben ze zelf naar gemaakt. Ze werden weggevoerd in ballingschap. Maar ze moesten terugkeren. Want Genesis 3, vers 15, moest in vervulling gaan. In het beloofde land, daar moest de Messias geboren worden. De Messias die komt om een einde te maken aan de heerschappij van de duisternis. En het was Jesaja die de naam van de Messias openbaarde. Zie, de maagd zal zwanger worden. Het zaad van de vrouw. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En het was Micha die profeteerde waar de Messias geboren zou worden. Maar jij, Bethlehem in Efrata, al heb je in Juda niet veel te betekenen, toch zul je iemand voortbrengen, en dat is vervuld met de geboorte van de Heer Jezus, toch zul je iemand voortbrengen die namens mij over Israël heersen zal. Dat is nog niet in vervulling gegaan. In het verre verleden staat er dan, daar ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. In het verleden ligt zijn oorsprong. De Messias, de Zoon van God, hij is God en hij is van voor de grondlegging der wereld, net als God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zijn volk moet in het land zijn, want hij zal geboren worden in Bethlehem. En dan, maar dat is al vanaf de schepping is dat het geval, wordt de gehele geschiedenis voortgestuwd naar de kruisdood van de Heer Jezus. Sinds God het doodsvonnis over de slang heeft uitgesproken, zette de duivel alles op alles om te verhinderen dat de Messias uit de vrouw geboren zou worden. De duivel bewoog Herodes tot een meedogenloze kindermoord, in een poging de nieuwe koning uit te roeien, het kind te verslinden. En toch kon hij niet voorkomen dat het kind geboren werd zoals voorzegd in Bethlehem Ephrata. Alles stuurt voort naar de kruisiging van de Heer Jezus. De belofte uit Genesis 3 vers 15 blijft staan. De kop van de duivel zal vermorzeld worden en de hiel van de Messias zal vermorzeld worden. Hij zal als een lam ter slachting worden geleid, profeteerde Jesaja. Er zijn bewijzen dat bij een kruisiging een spijker onder andere de hiel doorboorde. De hiel vermorzeld. En Jezus werd gevangen genomen, verhoord, gegezeld en uiteindelijk gekruisigd. En de duivel die dacht dat zijn plan was geslaagd. Dat hij de hiel van Jezus had vernietigd door hem te laten kruisigen. En God de Vader hield het niet tegen, want Genesis 3 vers 15 moest in vervulling gaan. En dat Jezus deze weg ging, dat was goed nieuws. En dat klinkt raar, maar de kruisiging had een tweeledig doel dat goed nieuws teweeg brengt. Ten eerste voor ons vergeving van zonde. Dat is goed nieuws. En dat wordt heel duidelijk bevestigd ook in 1 Korinthe 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie. Het goede nieuws. En wat is dan dat goede nieuws, vers 3? Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Johannes de Doper wees op hem. Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Vergeving en reiniging van zonde is nodig, opdat wij in Gods aanwezigheid kunnen zijn. Omdat wij wel kunnen delen in zijn heerlijkheid. Bij Adam en Eva bedekt God de zonde door hen kleren van huiden te geven. Nou, als ze een huid krijgen, betekent dat daarvoor een dier is geslacht. Dat bloed is gevloeid. Al een heenwijzing naar het offer van de Heer Jezus. Het bloed van de Heer Jezus dat reinigt en dat heiligt. Dat de zonde bedekt en uitwist. Alles wordt voortgestuurd naar dat moment van Jezus' kruisiging. Maar wat de kruisiging betreft, is die hele verzoening is niet een doel op zich. Het dient een doel. Namelijk dat de mens die onder heerschappij van de duivel stond, wordt overgezet onder de heerschappij van de Messias. Onder de heerschappij van de Heer Jezus. Van het ene koninkrijk, van het ene koningschap, naar het andere koninkrijk, naar het andere koningschap. De Satan is nu de overste van deze wereld. En de mensheid die staat onder zijn bewind. En het doel is dat dit teniet gedaan wordt en de mensheid zich gaat scharen onder Gods regering. Vaak wordt het evangelie, het goede nieuws, eenzijdig gebracht. En dan gaat het alleen over vergeving van zonden. Wij zijn gered en wij gaan naar de hemel. Maar daarmee doen we de boodschap van het kruis tekort. Het begrip koninkrijk is voor velen een blinde vlek. En ik zei al helemaal aan het begin, ja, mijn kennen is ook ten dele. En ik zou het zo mooi vinden als we meer daarover met elkaar zouden, daar van elkaar zouden leren. Om daar meer zicht op te krijgen. Ik zat met die voorgangers bij elkaar. En het punt van de vergeving van zonde en de verzoening, Ja, daar waren we het met elkaar allemaal over eens. Geen enkel punt. Toen zei ik van ja, maar er zit ook nog een ander aspect. Ik zeg het aspect van het koninkrijk. Israël. Het was alsof ze door een wesp gestoken werden. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Een baptist met reformatorische achtergrond. En de reformatorische dominee zei van nee, het is niet voor niks dat daar in de belijdenisgeschriften bijna niks over staat. Niet over het koninkrijk. Terwijl ik geloof dat het koninkrijk de centrale boodschap is, dat het daarom draait. En daarbinnen hebben we die verzoening nodig, hebben we die vergeving nodig. Het begrip koninkrijk, een blinde vlek, maar het mag niet ontbreken bij de rode draad. En weet je, het is helemaal waar dat een ieder die in de Heer Jezus gelooft, dat hij deel uitmaakt van een koninkrijk, van het koninkrijk dat niet zichtbaar is. Een geestelijk koninkrijk. En wij zijn met Christus verborgen in God. En zij die in Christus zijn, zijn hemelburgers. Zijn geplaatst in de hemelse gewesten, in Christus. En we ervaren nog wel de kwetsbaarheid van het lichaam. Maar er zijn momenten dat de verkondiging ook gevolgd wordt door wonderen en tekenen. Dan wordt al iets zichtbaar van het volmaakte herstel, wat straks volmaakt zal zijn in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als dan straks die laatste bazuin klinkt, dan gaan wij de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. En dan is die kwetsbaarheid van het aardse lichaam voorbij, want dan zullen zij die al gestorven zijn en wij die dan nog op deze aarde zijn, zullen de Heer tegemoet gaan en we zullen een nieuw lichaam ontvangen. Een geestelijk, een verheerlijkt lichaam. Dan zijn we al in die volmaakte staat. Maar wat die rode draad betreft, houdt het dan nog niet op. Er staat nog een belofte van een aards, messiaans vrederijk. God gaat nog verder zijn weg met deze aarde. En ik ga nu naar de climax van de rode draad. En dan mag één tekst mag niet ontbreken. Matthäus die begint met het geslachtsregister van de Heer Jezus. En in het eerste vers, daar zie je al de rode draad door de Bijbel. En geslachtsregisters denk je vaak, nou even overslaan, want dat is allemaal zo boring. Matthäus 1 vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. Hey, dat klopt chronologisch niet, want het was eerst Abraham en dan David. Maar deze volgorde die staat er niet zonder reden. We hebben aan het begin gezongen over de leeuw en ook het lam. Nou, dat komt hier helemaal tot uitdrukking. Als er alleen zou staan zoon van Abraham, dan komen we uit bij de gebeurtenis dat hij zijn zoon Isaac moest offeren. En het is op dezelfde plaats, de omgeving waar de Heer Jezus gekruisigd is. En God die zorgt daarvoor een plaatsvervangend offer. En zo is Jezus in jou en in mijn plaats gestorven. Als lam aan het kruis van Golgotha, om onze zonden te vergeven. Via Abraham kom je bij die lijn van de verzoening. En wat wordt Abraham dan beloofd? In hem zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Alle volken zullen door zijn zaad, dat is Christus, zullen ze vergeving van zonden ontvangen. Maar Matthäus begint met David, de koning. En deze belofte heeft alles te maken met de belofte van een aards koninkrijk en heeft alles te maken met het volk Israël. Heeft te maken met Jezus' komst als leeuw van Juda. Weet je, aan David wordt de belofte gedaan, uw huis en uw koningschap zal voor eeuwig voor u bevestigd blijven. Dat is een toezegging van God, dat eens uit het huis van David een heerser zou voortkomen. De Messias, geroepen om een rijk van vrede en gerechtigheid te stichten. Dan moet degene die nu nog heerst, die moet eerst verslagen worden. Maar wat gebeurde er aan het kruis toen de Heer Jezus stierf? Weet je waar alles samenkomt, de vergeving van zonden en het verslaan van de huidige heerser, is Colossenzen 2 vers 13 tot en met 15. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen, hetzelfde als in Efeze dus, hè, de staat van de ongelovige mens, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en zondevergeving. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. De zonden worden uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Al onze zonden aan het kruis genageld, zondevergeving. Maar dan, vers 15, hij heeft de overheden en de machten heeft hij ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Afgelopen donderdag was het 80 jaar geleden D-Day, de slag om Normandië. Decision Day, de dag van de beslissing. De dag dat de overwinning over de vijand vaststond. En dat is die ontwapening van overheden en machten. Toch moest er nog strijd geleverd worden. En zo gaat ook de duivel vandaag nog rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Zijn vernietiging, het geworpen worden in de poel van zwavel en vuur, is nog niet voltooid. Het moet nog V-Day worden, het moet nog Victory Day worden. Eerst zal de belofte van een Messiaans Rijk, dat komen zal als Israël tot bekering komt, zal in vervulling gaan. En zoals die duivel alles in het werk stelde om voor de eerste komst van de Messias het volk Israël te vernietigen, en zoals de duivel alles in het werk stelde om de Messias bij zijn eerste komst uit te roeien, zo zit achter de wil van de islamitische wereld in het Midden-Oosten om Israël van de kaart te vegen, een boze macht die wil voorkomen dat Gods volk terugkeert om in Jeruzalem de Messias te begroeten. Want zijn voeten zullen immers staan op de Olijfberg. En hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Hij komt als de leeuw van Juda. Weet je, hier ligt de voedingsbodem voor het antisemitisme. Het is een geestelijke strijd. Maar, goed nieuws. Jeremia 23, vers 5 en 6 zal eens werkelijkheid worden. Daar zegt de profeet Jeremia, zie, er komen dagen, het komt eraan, er komen dagen dat de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Is dit vervuld bij de eerste komst? Dat hij regeert en recht en gerechtigheid doet? Nou, als je het hier en daar wat gaat vergeestelijken, kom je misschien een klein beetje in de richting. Maar kijk dan eens naar het volgende vers. In zijn dagen zal Juda verlost worden en zal Israël onbezorgd leven, wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Nou, Israël woont niet onbezorgd in het land. En in seculier Israël wordt niet gezegd, de Heere onze gerechtigheid. Maar daar zal verandering in komen. Hosea 3 vers 5, daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. En David, heenwijzing naar de Messias, hun koning. Ze zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in later tijd. Weet je, in het komende Messiaanse Rijk zal nog niet alles volmaakt zijn. Maar Israël zal hersteld worden in haar priesterbediening. En ze zullen het licht voor de volken zijn en van hun Messias getuigen tot de uiteinden van de aarde. Het is nog niet de volmaakte situatie. Want aan het eind zal de Satan zelfs nog losgelaten worden die tijdens dat Messiaanse Rijk gebonden is. En velen zullen hem alsnog weer gaan volgen. Maar dan zal definitief zijn kop vermorzeld worden. En eindigt hij met zijn zaad, zijn nageslacht, allen die hem toebehoren, in de hel. In de poel van zwavel en vuur. En dan breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Dan is het einddoel bereikt. Het zal op aarde zijn als in de hemel. Hemel en aarde verenigd tezamen. Snak je ook zo naar goed nieuws? Ik hoop dat deze rode draadje even uittilt, misschien boven de omstandigheden van wellicht slecht nieuws waar je mee te maken hebt. En dat je zult zien op de Heer Jezus, de overwinnaar. En waar Hij verschijnt, wordt alles nieuw. Weet je, de dingen waar je verdriet over hebt of waar je je zorgen over maakt, die verdwijnen niet altijd zomaar als sneeuw voor de zon. Maar zien op Jezus betekent alles in een ander licht zien. Even dat grote plaatje. God gaat zijn plan uitvoeren en voltooien. Elke storm verstilt door de klank van uw stem, gaan we zo meteen zingen. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Jezus leeft en ik zal leven. Kun je me dat nazeggen? Kijk, ken je dat getuigenis? Jezus leeft, dus ik zal leven. En ik weet zeker dat dit het getuigenis is van Anna Kapitein. En ik weet ook zeker dat dit het getuigenis is van Jan Wijnja. En ik weet ook zeker dat dit het getuigenis is van Roelof Weerstand. Ernstig ziek. Naar de mens geen genezing mogelijk. Maar God roept ons op om onze harten voor zijn aangezicht uit te storten. En in hoeverre raken ons deze situaties en bestormen we de hemel? Om ze dagelijks voor de troon van God te brengen. Bij hem is alles mogelijk. Weet je, afscheid nemen van geliefden, ja, dat is vooral moeilijk. Maar dit blijft voor hen staan. Jezus leeft en ik zal leven. Jezus leeft en ik zal leven. De kop van Satan vermorzeld en Jezus overwinnaar. Wat een geweldig nieuws. De kop van Satan vermorzeld, Jezus overwinnaar. Kun je daar ook amen op zeggen? Amen.